De schriftlezing voor deze middag vindt u in de brief van Paulus aan de Romeinen, het derde hoofdstuk, de versen 9 tot en met 31.
Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat ze allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tong plegen ze bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des Heren hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot de verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, omdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet, der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre. Maar wij bevestigen de wet.
Gemeente, in Romeinen 3 hebben we gelezen over de rechtvaardiging door het geloof, zoals Paulus dat samenvat in het 28e vers. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Op deze en andere gedeelten van Gods woord is gegrond wat we belijden in zondag 23... Aan de beurt van behandeling is zondag 23. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? En dat wordt verwezen naar de belijdenis van de 12 artikelen. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mij mijn conscientie aanklaagt dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof God aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Liefde gemeente, mij is gevraagd om een preek voor te bereiden over zondag 23. Een voorrecht om over deze zondag te mogen preken. En tegelijkertijd ook altijd wel weer iets waar ik wel tegenop zie, omdat de catechismus in zondag 23 zo vol is. Omdat het gaat over het hart van het evangelie, over de kernen van het ware geloof. En tegelijkertijd dat er ook zoveel voetangels kunnen zijn in ons luisteren en in ons spreken die ons hinderen in het recht te verstaan van deze diepe zaken. Het gaat er immers om over die zo belangrijke vraag, jongens en meisjes. Wat is nou de belangrijke vraag, een van de belangrijke vragen die beantwoord moet worden in ons leven, waar je antwoord op moet kunnen geven. Hoe komt het goed tussen God en je hart? Hoe kom je weer in een rechte verhouding tot God te staan? Rechtvaardig voor God heet dat. Door het geloof. Dat wil zeggen dat God geen zonde ziet en dat God jou ziet alsof had je zelf de wet van God volkomen gehouden. Dat je schuld is verzoend, is bedekt met het bloed van de Heer Jezus Christus, dat je dat mag weten door het geloof. Dat je van Christus bent en dat Christus van u, van jou is, van mij is. En met hem alles wat hij heeft verdiend, heeft verworven in zijn lijden en sterven en opstanding. Dat zijn hele grote zaken, zeggen we dan. En dat zijn tegelijkertijd de dingen die we allemaal moeten kennen. En niet eerder rust mogen hebben dan dat we mogen weten. Weten gerechtvaardigd te zijn door het geloof. Gemeente, beseffen we dat? Laten we maar met die vraag beginnen. Beseffen we dat het hier gaat om zaken waar het op aankomt in ons leven? Niet zaken waar je zo eens één keer in de twee jaar bij de behandeling van de catechismus een keer bij stilstaat en wat zo aan wordt geraakt in de prediking van het woord en vervolgens leef je je leven weer verder door de weeks. Maar dat we iedere dag beseffen dat we voor Gods aangezicht leven. Coram Deo. Met alles wat we doen en denken. En dat we iedere dag weer voor de Heere moeten belijden dat we niet zijn wie we hadden moeten zijn. Dat we schuldig staan voor God. En dat je beseft dat er iets moet gebeuren in je leven, wil het goed komen tussen God en je hart. Eigenlijk zeg ik het niet goed. Het gaat er niet allereerst om dat er iets in jou, in uw leven moet gebeuren. In de rechtvaardiging door het geloof gaat het erom dat God iets doet. Namelijk dat God u rechtvaardig verklaart. Wie? Een goddeloze. Want dat ben ik. Komt het goed tussen God en je hart? Nou, er is er één die dat volmaakt weet en ook één die dat volmaakt doen kan. Gemeente, in de behandeling van zondag 23 is dat eigenlijk een afsluiting van de behandeling van de geloofsartikelen, van de 12 artikelen. Ik heb begrepen dat dat al een poosje geleden is, voor de kerst, zondag 22 behandeld is. En toen hebt u stilgestaan bij die laatste geloofsbelijdenis, die indringende werkelijkheid over de opstanding uit de doden en over het eeuwige leven. En de vraag die nu aan de orde komt is, wat heb je er nou aan, wat baat het je nu, dat je dat al die artikelen van het christelijk geloof, dat je die gelooft. De catechismus is altijd op het niveau van het geloven. En hier is iemand aan het woord die mag geloven. in de drie-enige God. Wat baat het mij nu dat ik dat alles mag geloven? Dan wordt het natuurlijk niet bedoeld een verstandelijk geloven, maar een geloven zoals dat in zondag 7 aan de orde komt. Een kennen met hoofd en hart. Dan gaat het over geloofskennis. En ik wil proberen om me te beperken tot de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof, zoals dat in zondag 23 ons wordt aangereikt. En dan allereerst wordt ons de aandacht gevraagd bij vraag 59, wat het ons dan baat. En dan luidt het antwoord dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En een erfgenaam van het eeuwige leven. Hier worden dus twee zaken genoemd. Het allerbelangrijkste, het hart noemde ik zojuist al, dat ik rechtvaardig ben. En daar komt dan nog bij, en een erfgenaam van het eeuwige leven. Rechtvaardig zijn. Dat het recht is tussen God en je hart. Rechtvaardig zijn is eigenlijk een juridisch begrip. Je zou kunnen zeggen dat God een rechtsgeding met ons heeft. In zijn woord heeft hij ons de schuldbrief thuisgebracht, zoals we dat wel eens noemen. Daarmee bedoel ik dat een ieder van ons door God schuldig wordt verklaard, wordt aangeklaagd. God heeft een rechtsgeding met ons en met deze wereld. Omdat deze wereld en wij inclusief niet aan God geven waar hij recht op heeft. Wij doen de Here geweldig tekort. En daarom hebben wij een openstaande schuld voor God die iedere dag groter wordt. Wat is dan onze schuld voor God? Nou, dat wij niet luisteren naar God van nature, dat wij ongehoorzaam zijn aan God. God heeft ons geschapen, waarom ook alweer, jongens en meisjes? God heeft ons geschapen om hem eeuwig te loven en te prijzen en hem te genieten. Dat is het doel van je leven. Nou, wat komt daarvan terecht? En dan blijkt dat wij in ons leven God alleen maar de rug hebben toegekeerd. En dat wij eigen wegen zijn gewandelen. Dat wij niet God dienen, maar onszelf. Wij zouden vol moeten zijn van de liefde van God. Maar in plaats daarvan zijn wij in onszelf vol haat en vijandschap tegenover God en onze naasten. God heeft ons geschapen om zijn deugden, om zijn karaktereigenschappen groot te maken. Door die te laten weerspiegelen in ons leven, dat uit ons leven mag blijken wie God is. Maar in plaats daarvan weerspiegelen wij de karaktertrekken van de duivel. Zoals de duivel leugenachtig is, zo zijn wij ook leugenachtig. En zoals de duivel God haat, zo haten wij God ook. Van nature doen wij niets liever dan de dingen tegen Gods wil in. Paulus zegt, er is niemand rechtvaardig. Ook niet één. Wanneer zouden we dan wel rechtvaardig zijn voor God? Nou, als wij volmaakt zijn geboden onderhouden, als wij volmaakt zijn wil doen, als wij leven in volmaakte gemeenschap met God, zoals God dat ook bedoeld had en zoals dat was in het paradijs voor de zondeval. Maar helaas, wij zijn niet recht voor God. Dat is het aangrijpende en het schokkende. Dat zelfs met onze beste werken die wij doen, de zonde ons aankleeft. Paulus zegt, we hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Wij schieten vreselijk tekort in het eren van Gods eigenschappen. Hoe kan dat ooit goed komen? En daarmee sluit, daar begint dan zondag 23 mee, alleen door het geloof in de Heer Jezus Christus. Want door de geloofsverbondenheid aan Christus word ik eigendom van Christus en van alles wat hij heeft verdiend in de weg van lijden en sterven. Wie Christus mag omhelzen door het geloof, die mag alles ontvangen. Die ontvangt Christus en zijn gerechtigheid, want daar gaat het dan in het bijzonder om. De gerechtigheid van Christus. Dat het weer goed is tussen God en mijn hart, dat heeft Christus gedaan. Christus is de gerechtigheid van God en wie God aanziet in zijn Zoon, die ziet God aan als volkomen rechtvaardig. Nou gemeente, dat is het hart van het evangelie. Dat is de blijde boodschap voor doemwaardige zondaren die het onmogelijk goed kunnen maken met God. Dat hoewel God een rechtsgeding met een ieder van ons heeft, mag het iedere zondag verkondigd worden dat er vrijspraak mogelijk is, ook voor u. En dat het erop aankomt dat je dat nou ook persoonlijk mag weten, door het geloof. Nou, hoe God rechtvaardig verklaart, de gerechtigheid schenkt en toerekent, daar horen we straks meer over in antwoord 60. Maar antwoord 59 vervolgt dan namelijk niet alleen dat God zondaren rechtvaardig verklaart, maar ook dat we dan erfgenamen worden van het eeuwige leven. Door het geloof, gemeente, ontsluiten zich voor ons vergezichten. Namelijk dat het sterven en de dood niet meer het laatste woord is, maar dat het de doorgang is tot het volle leven, het heerlijke leven, het leven met en voor God volmaakt. Erfgenaam zijn van het eeuwige leven. Ja, dat begint eigenlijk al in dit leven. Want wie in Christus is, die is van de dood overgegaan tot het leven. Het eeuwige leven begint al hier. En door het geloof mag het vergezicht zijn op God in Christus. Straks zal het eens volkomen volmaakt zijn. Hier nog beperkt. En wanneer mag dat dan beleefd worden? Dat je leeft en dat je mag delen in al die weldaden van Christus. Nou, in de oefening van het geloof noemen we dat dan. Het geloof is niet iets wat je op zak hebt, jongens en meisjes. Maar het gaat om de oefening. Het zoeken van de Heere door zijn woord. Gemeenschap oefenen in het gebed. Geleid worden door de Heilige Geest. Dat ik hoop op God, dat ik leun op God en op zijn woord, dat zijn geloofsoefeningen. En als ik nou geloof zich mag hebben op Christus, dan mag ik weten. Dan mag ik het opnieuw weer zien, gerechtvaardigd te zijn door het geloof en erfgenaam van het eeuwige leven, onbegrijpelijk wonder. Een erfenis voor een zondaar als ik ben. Kijk, dan is de beleving dat je in jezelf arm en ellendig bent. Dan kom je in dit leven nooit te boven. In jezelf ben je zwak. En in jezelf ben je geneigd tot dwalen. En in jezelf is alleen maar ongeloof, waar je dagelijks tegen te strijden hebt. Maar in de geloofsoefening met Christus, door woord en geest, door geloofsoefening, mag de blik naar buiten. En mag de blik zijn op Christus en de volheid van de zaligheid die Hij heeft verdiend. En dan vind ik vergeving van zonde en vrede voor mijn hart en het eeuwige leven. En nog zoveel meer aan zegeningen voor dit leven en voor de eeuwigheid. En dan is het wonder van genade dat Christus die gave wegschenkt door het werk van zijn geest. Door het geloof. Mag u iets van dat wonder kennen? Dat de Heere je alleen kan troosten. En dat Hij je alleen rijk kan maken. Rijkdom waar de wereld niet van weet, maar een rijkdom die alle verstand te boven gaat, namelijk dat ik mag leven in vrede met God en erfgenaam van het eeuwige leven. Dat ik verlost mag zijn van mijn zonde en schuld. Een werkelijkheid die de wereld je niet kan bieden. Een blijdschap die de wereld niet kent. Maar die Christus je kan schenken. Maar gemeente, bij het stellen van die vraag of we daar iets van kennen, daarin klinkt tegelijkertijd ook een waarschuwing erdoor. Wee degenen die dit niet kennen en niet gaan leren kennen in dit leven. Die de Zoon heeft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, zegt Johannes, die zal het leven niet zien. Maar de toren van God blijft op hem. De toren van God blijft op. Wat is dat dan, de toren van God? Omdat je niet rechtvaardig bent. Omdat God je voor zijn rechterstoel daagt. Je schuld is al thuis bezorgd. Je verdient de eeuwige dood. En als jij je zaligheid niet hebt gezocht en gevonden in de Heer Jezus Christus, als u niet mag weten door het geloof gerechtvaardigd te zijn voor God, als u sterft zoals u geboren bent, ja, dan ga ik u iets zeggen waar de wereld helemaal niks van begrijpt. En wat je ook helemaal niet ziet in deze wereld. En waarvan wij diep van binnen denken, misschien wel, zou het wel echt zo zijn? Maar Gods woord zegt het ons. Gods toren op je. Voor altijd schuldig blijven. Dat je dan je ogen zult opslaan in de hel. En dan tanden knarsend en met wroeging bedenken, had ik maar geluisterd naar de prediking van vrije genade. Had ik me maar bekeerd, had ik maar de toevlucht genomen tot Christus die gegeven is tot rechtvaardigmaking. En zo zouden we vraag en antwoord 59 ook in het tegenovergestelde kunnen formuleren. Wat is het grote verlies nu je dit alles niet gelooft? En dan zou het ontstellende antwoord dan luiden dat ik buiten Christus ben en daarom voor God schuldig ben en eeuwig sterf onder mijn schuld. Hoe kom ik dan aan het geloof? Als de dingen er zo voor staan, ja, zo staan ze ervoor. Hoe kom ik dan aan dat geloven, waardoor ik rechtvaardig word verklaard? Nou, dat is het geloof dat de Heilige Geest in het hart wil werken. Het geloof dat Christus heeft verworven. Hij is het die dan onze ogen opent voor onze nood. En hij buigt onze wil om. En hij verlicht ons verstand. Hij verbreekt ons hart. En hij maakt dat we de zaligheid gaan zoeken buiten onszelf in hem. Nou, dat zijn nou oefeningen van het geloof, bewegingen van het geloof. Dat ik nou in Christus mag zijn door het geloof. Dan ben ik rechtvaardig voor God. Uit genade alleen. Dan alleen is het wel met je ziel. Nou, laten we dan verder onderzoeken hoe dat ware geloof dan toch een rechtvaardigend geloof is. Want daarvoor gaan we naar dat lange antwoord, antwoord 60. De vraag is, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En het antwoord is dan samengevat in die eerste zin. Dat is de samenvatting van het antwoord. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Het antwoord gaat dus over Christus. En niet over ik. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. En dat antwoord sluit dan ook alles van mijzelf uit. Al mijn goede werken, al mijn eigen gerechtigheid, al mijn waardigheid, dat is allemaal buitengesloten. Immers het geloof dat de Heilige Geest in ons hart werkt, dat is het geloof dat God ons schenkt. Dat wij dus niet kunnen maken, dat wij niet kunnen bewerken. Wat God ook niet geeft omdat we de Heere zoeken. Het geloof geeft God niet omdat we ijverig zijn. Het geloof geeft God niet omdat we een andere levensstijl aanhouden. God geeft het geloof niet omdat we al een stukje bekeerd hebben. Nee, het geloof is een gave van God wat hij schenkt uit genade alleen. Het geloof waardoor ik ook ontvang alles wat God mij heeft beloofd. Zoals Paulus dat zegt in Efeze 2, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. En gemeente, dat wordt dan toch juist in het leven van Gods kinderen een wonder, en dat steeds meer en meer. Dat je in de oefening van het geloof er steeds meer en steeds weer achter moet komen, dat je vanuit jezelf voor God niet kunt bestaan. Dat ga je in het leven van de genade steeds dieper inleven. Wat? Nou, meer en meer inleven hoe ellendig ik van nature ben. Zoals het avondmaalsformulier dat onder woorden brengt. Als we aan tafel mogen gaan, dan belijden we daarmee dat wij zelf midden in de dood liggen. Nou, dat zijn wij van onszelf. Als je op jezelf ziet, dan word je alleen maar moedeloos. Als je op jezelf ziet, dan word je alleen maar radeloos. Immers, je leert jezelf steeds meer kennen als een mens waarin in geen enkele vezel iets is wat naar God vraagt. Ik kan de wet van God echt niet gehoorzamen. En als de Heer je daar aan ontdekt en steeds meer aan ontdekt, dan ga je ook steeds meer lijken als op die Canaanese vrouw bijvoorbeeld. Die de Heer op de proef stelde toen ze achter hem aankwam. En dat de Heer Jezus dan tegen haar zegt dat hij naar haar niet zal omzien, want hij is immers gekomen voor het volk Israël. Maar dat die vrouw zich dan niet beledigd voelt. Dat ze zich niet gaat verdedigen door te zeggen van ja, maar Israëlieten zijn toch ook zondaren net als ik. We zijn toch allemaal zondaren. Nee, dan buigt ze haar hoofd en dan erkent ze het. Ja, Heere, dan erkent ze dat ze nergens recht op heeft. Rechteloos is. Maar ze kan niet anders dan tot hem te gaan. Hij is haar enige hoop. Ze hoopt op zijn ontferming en ze blijft bij hem aanhouden, omdat ze zich helemaal aan hem en aan zijn woord toevertrouwt. Kijk, dat is nou het eigen aan het ware geloof, gemeente. Dat je niet anders kunt dan de toevlucht te nemen tot hem en hopen op zijn woord. Nou, we weten van de Canaanese vrouw dat ze in die weg ontvangt. Ze krijgt dan zelfs nog meer dan ze op durfde te hopen. Kijk, gemeente, dat is wat ja, daar zitten allerlei valstrikken bij ons, want als het gaat over de oefening van het geloof, dan zijn we altijd weer geneigd om de blik naar binnen te slaan. Dan menen we altijd nog weer dat we iets moeten hebben, dat er iets bewerkt moet zijn in ons leven, wat we als het ware voor God kunnen laten zien en waarmee we onszelf ook kunnen geruststellen dat God in ons een goed werk begonnen is. En ik zeg ook niet dat het niet verstandig is, niet nodig is om onszelf te beproeven voor de Heer. Dat moeten we ook. Maar we moeten niet proberen nou weer alles bij elkaar te gaan sprokkelen en dat een optelsom te gaan maken en dan te menen dat we misschien wel rechtvaardig zijn voor God. Gemeente, we moeten leren om het altijd weer te zoeken buiten onszelf. In Christus Jezus. Dat we meer en meer leren hopen op Hem in wie de zaligheid vast ligt. Kijk, en dan leren we juist in de oefening van het geloof dat ik in mijzelf een en al ongerechtigheid ben. Uit de diepte roep ik tot u. Maar dan leren we ook in het geloof dat we in Christus alleen de volkomen gerechtigheid ontvangen. Antwoord 60, werkt dat dan ook die werkelijkheid verder uit? Als we dan lezen, al is het dat mij mijn geweten aanklaagt dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden en nog steeds tot alle kwaad, alle boosheid geneigd ben. Dat geweten dat ons aanklaagt. Gemeente, de catechismus beschrijft hier zo pastoraal wat nou de werkelijkheid is. Hoe dat nou werkelijk is in dat geloof dat rechtvaardig maakt. De rechtvaardigmakende geloof. Wie nou mag geloven gerechtvaardigd te zijn, die zal dit nou juist beamen. Mijn geweten klaagt mij aan. Ik ben in mijzelf schuldig. Ongerechtigheid is in mij. Ik kan niet rechtvaardig zijn voor God. Ik heb tegen al Gods geboden gezonden, geen daarvan gehouden, geneigd tot alle boosheid. Om dan juist te leren dat die rechtvaardige verklaring niet in mijn hart plaatsvindt. Niet in mijn binnenste, maar dat een zondaar rechtvaardig verklaard wordt in de hemel. God is het die rechtvaardig verklaart, door het geloof. En die rechtvaardig verklaring die zit nooit in mijn hart. Want mijn geweten klaagt me altijd aan. Dat is nou juist de dagelijkse strijd, toch? De strijd tegen de zonde, de strijd tegen de listen van de boze, de strijd tegen mijn zondige natuur. Dat geweten dat me aanklaagt, dat wil de Heilige Geest je leren. Dan kom je in het leven nooit te boven. Dat moet ook niet, opdat je de rechtvaardiging zou zoeken buiten jezelf in Christus. Dus die overtuiging van zonde en die overtuiging van mijn geweten, die gaat mijn leven lang mee in dit leven. Ieder uur, iedere minuut. Paulus schrijft daarover ook in Romeinen 7. Ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet van mijn gemoed en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Paulus heeft het hier over de strijd van een gelovige. Als hij in datzelfde hoofdstuk zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Verkocht onder de zonde. Gemeente, dat kan de beleving zijn dat het wel lijkt alsof de zonde alleen maar heerschappij over mij heeft. En tegelijkertijd kun je met die beleving, met die werkelijkheid, geen rust vinden en kun je niet leven. Want je geweten klaagt je aan. En door Gods hartvernieuwende genade komt er een hartelijk verlangen om nou bevrijd te zijn van die zonde en van die schuld. Van het geweten wat je voortdurend aan moet klagen. Om eens volkomen verlost te zijn. Om niet meer langer onder het slavenwerk van de zonde te moeten zijn. Maar allen die van Christus zijn, het geloof mag weten, ik ben verlost. Ik mag gerechtvaardigd zijn door het geloof, door het werk van Christus. En die werkelijkheid die mag nu meer en meer gestalte krijgen in mijn leven door het werk van de Heilige Geest. Daarom is er een dagelijkse strijd tegen de zonde. Dat is nou juist ook de prikkel van het rechtvaardigmakend geloof. De prikkel om heilig te leven, het verlangen om heilig te leven. Maar dan raak je in het genadeleven steeds meer afhankelijk van de genade van God. Kijk, dan krijgt dat woord genade steeds meer relief. Je leert dat woord genade steeds meer spellen. Dat is eigenlijk het sleutelwoord in het antwoord. Het is door genade alleen. We lezen dat in het middelste gedeelte. Prachtig zoals het er staat. Nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade. Gemeente, je wordt eigenlijk drie keer min of meer hetzelfde gezegd. Drie keer wordt gezegd dat ondanks wie ik ben, God handelt naar zijn recht, tot zijn eer, tot mijn behoud. God is het die zondaren opzoekt. Gods hart klopt van liefde en ontferming. En daarom is er hoop voor de grootste zondaar. Immers een zondaar, hoe jong hij of zij is, of hoe oud ook. We kunnen alleen rechtvaardig verklaard worden uit genade alleen. Dat wil zeggen omdat God goed is. Omdat God zijn Zoon in deze wereld gezonden heeft. Omdat Christus de gerechtigheid is voor zijn volk. De gerechtigheid voor Christus. Waardoor ik weer voor God kan bestaan. Hoe kom je eraan? Hoe krijg ik dat dan? Nou, uit genade alleen dus. Dus die gerechtigheid van Christus, die ligt niet ergens waar ik dan moet proberen bij te kunnen en moet proberen te pakken. Die gerechtigheid van Christus is niet iets wat je kunt krijgen door maar voldoende ernstig te bidden. Die gerechtigheid van Christus krijg je niet als je er maar voldoende hebt ingeleefd hoe ellendig je wel niet bent en hoe schuldig je voor God bent. Nee, gemeente, die gerechtigheid die wordt geschonken uit genade aan een rechteloze, aan een goddeloze. God daalt neer tot een goddeloze zondaar. En hij schenkt de gerechtigheid en hij rekent de gerechtigheid toe. Het is zelfs niet eens zo dat de Heere God het met eerbied gesproken voor ons neerlegt en zegt van nou pak het nou maar. Nee gemeente, hij daalt zo diep af dat hij onze handen openvouwt die van nature gebald staan tegenover hem. En dat hij de gerechtigheid erin legt. Dat hij het hart ombuigt, dat hij ons leven verandert en plaats maakt voor zichzelf. Alle verzet, alle weerstand, hij overwint het allemaal. En de gerechtigheid van Christus, die wil hij toerekenen. Je kan ook zeggen, jongens en meisjes, hij wil het op rekening zetten. Op jouw naam. Ik weet niet of je een bankrekening hebt, misschien wel. Nou, stel je nou voor dat iemand jou een geweldig groot bedrag op jouw bankrekening zet. Dan staat het op jouw naam. Maar als het op je bankrekening staat, dan heb je thuis nog niet een stapel met briefjes van 1000. Nee, het staat op rekening. En je hebt het bewijs, het staat zwart op wit. Je kan het op de computer laten zien. Het is overgemaakt, het is toegerekend aan mij. Dat heeft iemand aan mij toegeschreven. Maar is er dan in jezelf wat veranderd? Heb je het dan voor het grijpen? Nee, je kan er nog steeds niet bij. Het staat op rekening, het is bij de bank. Het is wel op naam gezet, maar ja, het doet natuurlijk wel iets met je van binnen. Want je wordt er wel blij om en dankbaar om. Ja, maar er is verder nog niks met je veranderd, toch? Nou gemeente, dat zit erachter met dat toerekenen. Daarom zei ik net, het wordt u toegerekend vanuit de hemel. Dat wordt u niet toegerekend in uw hart. God wil zondaren aanzien alsof hadden ze zelf aan de gerechtigheid van God voldaan. Alsof hadden ze nog nooit zonde gedaan, maar de wet van God volkomen gehouden. Paulus zegt in 2 Korinther 5, want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Wanneer God ons aanziet in zijn Zoon, dan zegt hij, ik zie geen zonde meer. Geen ongerechtigheid in Jacob, geen boosheid in Israël. God ziet in een zondaar alleen en uitsluitend de gerechtigheid van Christus. God ziet in een zondaar alleen en uitsluitend de gerechtigheid van Christus. Dan gaat het er dus niet om wat u beleeft, maar zoals God een zondaar ziet. Door het geloof. Toegerekende gerechtigheid. Ik kwam een citaat tegen van James Hervey, een puritein uit de 18e eeuw. Hij zegt prachtige dingen over de Heere onze gerechtigheid. Hierin zullen wij roemen en zeggen, in de Heere heb ik gerechtigheid. Ik, een overtreder, heb een echte gerechtigheid. Ik, een gebrekkig schepsel, heb een volkomen gerechtigheid. Ik, een broze, wankele christen, heb een onveranderlijke en eeuwige gerechtigheid. O, wat een rijkdom is dit. Wat een onuitsprekelijk geschenk. Is er hartversterkende genade dat onze ziel kan herleven? Is er iets dat ons kan aansporen hem te eren, anders dan door Immanuels gerechtigheid? Kijk, gemeente, als we zo geloofzig mogen krijgen op Christus en zijn gerechtigheid, dan blijft de verwondering over. En dan ga je het helemaal beamen dat de dienst aan de Heere een en al geschenk is. Ik mag leven van wat mij wordt geschonken en wordt toegerekend. Het antwoord gaat dan nog verder. Het spreekt dan niet alleen over Christus' gerechtigheid, waardoor wij weer in de rechte verhouding tot God komen te staan, maar ook over heiligheid en genoegdoening van Christus. Nou, dat sluit die gerechtigheid in. En de genoegdoening van Christus, dan gaat het over wat Christus als middelaar heeft gedaan. Verzoening aangebracht. En door verzoening is God volkomen tevreden. Hij is tevreden met het offer van zijn zoon, waardoor hij zijn volk aanziet alsof hadden ze nog nooit zonde gekend of gedaan. Volkomen rechtvaardig. Zo is het toch voorzegd van de middelaar. Hij is om onze overtreding verwond, om onze ongerechtigheid is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. En heiligheid, dat betekent dat Christus volkomen gehoorzaam is geweest aan de wet in de plaats van zijn volk. Onze gerechtigheid, dat wil ook zeggen Christus is volkomen gehoorzaam aan de wet. En daarom kunnen we rechtvaardig worden verklaard. En dat verandert dan vervolgens ook het leven, want uit die rechtvaardiging door het geloof, daaruit vloeit dan ook voort dat we het verlangen hebben om heilig voor God te leven. En wat Christus heeft gedaan voor zijn volk, dat wordt dan ook uitgewerkt in het hart en in het leven van zijn volk. Al is de heiligmaking en de vernieuwing van het leven, komt dat in het leven nooit af. Het is als een torso, als wat maar gedeeltelijk is, maar wat nog wacht op de volkomen verlossing. En dan zullen we volkomen heilig zijn voor God. Volkomen hem kunnen dienen en de dingen kunnen doen die strekken tot eer van God. Nu ben ik nog beperkt. Nu word ik nog aangevochten en bestreden. Maar God ziet in Christus een zondaar zoals hij het bedoeld heeft dat een mens is. Volkomen rechtvaardig en volkomen heilig. Nou gemeente, dat is die wonderlijke ruil waar Luther het over had. Christus mijn ongerechtigheid en ik zijn gerechtigheid. Hij mijn schuld en ik zijn onschuld. Dat is het wonder van dat nochtans God. Gemeente, kent u dat wonder van genade? U zegt, dat is heel wat u daar allemaal aan de orde stelt. Dat zijn hooggestemde woorden. U zegt, ik weet niet of ik dat geloof heb. Nou, als u nou met die vraag rondtopt, waarom is dat? Is dat omdat er zoveel ongeloof in uw hart is overgebleven? Is dat omdat er zoveel twijfel in uw hart en leven is? De Heere zegt niet alleen dat die veel geloof hebben rechtvaardig verklaard worden. Alleen degene die geloven. Al wordt dat geloof nog zo aangevochten en nog zo bestreden. gaat niet om dat geloof dat volmaakt is. Maar om dat geloof dat de toevlucht neemt tot hem. Dat geloof kan nog zo zwak zijn. Dat kan nog omgeven zijn met ongeloof en twijfel. Maar het meest zwakke geloof grijpt zich vast aan een machtige zaligmaker. Net als die mazieke knaap. Indien gij kunt geloven. Ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. O gemeente, dat akelige ongeloof, dat houdt ons altijd af van Christus en van zijn gerechtigheid. Het ongeloof trekt Gods welwillendheid in twijfel. Het ongeloof betwijfelt of God wel op u, op jou wil neerzien. Het kan wel heel ootmoedig klinken, maar als wij nooit verder komen dan dat wij te gering zijn, dan hebben we nog nooit goed begrepen dat Gods genade zo groot is, dat hij zelfs naar de geringste wilt omzien. Het ongeloof maakt Gods verkiezende liefde verdacht. Het ongeloof maakt van Gods soevereiniteit als iets dat hem wellicht buitensluit. Maar het zwakste geloof heeft grote gedachten van God. Het zwakste geloof hoopt op God, vertrouwt op God, steunt en leunt op de Heer en op zijn woord. Ja, dat zegt u wel, maar antwoord 60 sluit dan toch maar mooi af met die woorden: zoverre ik zulke weldaad met de gelovigen gaat aannemen. Zoverre. Dan moet u goed luisteren. Dat woordje zoverre betekent niet dat het een voorwaarde is, op voorwaarde dat u zulke weldaad met een gelovigen gaat aannemen. Dat zoverre zou u ook zo kunnen zeggen, gezien het feit dat, of aangezien ik zulke weldaad met de gelovige hart aanneem. Kijk gemeente, dat is echt heel wat anders. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van wat u misschien altijd hebt gedacht dat er stond. In zoverre op voorwaarde dat ik zulke weldaad met de gelovige hart aanneemt, er staat in werkelijkheid aangezien. En daarom schenkt God zijn gerechtigheid weg in de weg van het geloof. Christus genoegdoening gerechtigheid wordt weggeschonken en mag door het geloof worden toegeëigend. Dat is nou wat het geloof doet. Het geloof is ontvangend van karakter. En daar moet niet nog een keer iets bij. Gerechtvaardigd door het geloof, dan moet u niet zeggen, ja, gerechtvaardigd door het geloof plus de beleving. Of gerechtvaardigd door het geloof, omdat ik een tekst heb ontvangen en daarom mag weten dat ik gerechtvaardigd ben door het geloof. Kan dat dan niet? Dat iemand vanuit het woord bevestigd mag krijgen dat zijn zonden vergeven zijn. Zonde meer. En is het dan niet zo dat daar ook een beleving bij komt als je mag geloven gerechtvaardigd te zijn door het zonde meer. Maar verwart u dat nou alstublieft niet met dat u zegt van ja, dat geloof plus. Nee gemeente, als het geloof ontvangend is van karakter, en dat is het, dan zult u ook ervaren, dat is beleving, ervaren dat God doet wat hij belooft. En dan zult u ervaren dat het waar is. God rechtvaardigt de goddeloos als ik ben, door het geloof. En dan zul je door het geloof dat ontvangend van karakter is, ook vanuit de schrift, bevestiging ontvangen. Het is zo waar, het wordt iedere keer weer bevestigd. God ziet in mij geen zonde en ongerechtigheid meer, omdat het bedekt is met het bloed van de Heer Jezus Christus. Het eigene van het geloof, gemeente, is dat het zich toevertrouwt aan God en aan zijn woord. Hopend op zijn woord, pleitend op zijn woord, met een verbroken hart, met een verslagen geest. Ik heb niks, Heere, kom mij te hulp. Verlangt u ernaar om zo onderwezen en gevoed te mogen worden met Christus en zijn gerechtigheid? Gemeente, overdenk toch wie Hij is. Overdenk toch Christus en al zijn zegeningen. Overdenk Christus toch en zijn onderwijs. Mediteer over zijn lijden en over zijn sterven. Iedere week vindt de bediening van de verzoening plaats vanaf deze kansel. Onder de prediking van het woord. Zoals Calvijn dat zegt, dat het bloed drupt van de kansel. Dat drupt op de hoofden en de hoeden in de gemeente. De bediening der verzoening. God die zondaren rechtvaardigt door het geloof. God spreekt zondaren vrij. Overdenk toch zijn gewilligheid, de gewilligheid van Christus, om te lijden en te sterven. Overdenk toch de volkomenheid van zijn offer, de gerechtigheid die vol is. Overdenk toch het bloed dat hij heeft gestort tot vergeving van de zonde. Overdenk toch hoe hij als de rechtvaardige past bij een onrechtvaardig volk. Overdenk toch zijn ontferming. Overdenk zijn bewogenheid, zijn ontferming, zijn geduld, zijn liefde. En kom dan maar als u durft met de vraag of het ook voor u zou kunnen. Want in Christus vindt een moe gestreden zondaar rust. Verlangt u daarnaar? Dat ik nou maar mag weten dat het goed is. Tussen God en mijn hart. Dat dat de vraag is die voor mij het belangrijkste is. Dat mijn leven op God gericht mag worden. En als u schroom hebt, als u die u zelf niet durft toe te eigenen, breng dan uw vragen bij Hem. Want Hij wil vrijmoedigheid schenken. Hij wil opening schenken. Hij is het die overkomt door woord en geest. Wat uw geestelijke nood ook is, ga ermee tot Hem. Die naar de rijkdom van zijn barmhartigheid wil uitdelen. Genade voor genade. Gemeente, dan kunt u van Hem nooit te veel verwachten. Nooit te veel verwachten van Hem. Die goddeloze rechtvaardigt door het geloof. Je mag tot Hem gaan, zelfs met je onmacht en met je onwil om je tot Hem te bekeren. Kom maar tot Hem met je gebrekkige liefde. Kom maar tot Hem met je gebrek aan ijver voor Hem en zijn dienst. Kom maar met je slappe levensstijl. Er is bij Hem genade. En Hij weet volmaakt wat je nodig hebt. En Hij wil in al je nood voorzien. Immers, God is volkomen volmaakt tevreden met de gerechtigheid, de genoegdoening en de heiligheid van Christus. Waarom zou u dan geen verwachting willen hebben van Hem? Geen verwachting hebben van Christus. Als Christus de Vader volkomen tevreden heeft gesteld, denkt u dan niet dat Hij niet aan u zou kunnen geven wat u nodig heeft voor tijd en eeuwigheid, die u kan verzadigen met het goed van Hem? Als de Vader tevreden is met zijn Zoon, zou u dan niet tevreden zijn met de genade die God in Christus aan u wil geven? En daarom, zoek het heil, zoek de gerechtigheid bij Hem. Bid toch om zijn genade. En bid daar iedere keer opnieuw om. Opdat u door het geloof gerechtvaardigd zult worden. En u voor God kunt bestaan en voor God eeuwig zult leven. Amen.